hooikast. Bespreek die maatlast. Een groen begin, het halve werk, een goed gevoelkast. Oh ja, de broeikast, zoek naar een houvast. Een mooie toekomst komt eraan als je het toepast. Het is de broeikast.
Het is 8 uur, dus we kunnen van start. Ik wil iedereen hier heel erg welkom heten bij de tweede webinar aflevering. Van de Broeikast-series. Hi Tessie.
Hi hoi.
Hi, welkom. Yes, nou welkom iedereen. En zoals ik al zei, de tweede webinar-aflevering van de Broeikast-series. Mijn naam is Juliette Westrink en ik zal vandaag de host zijn. Het thema van vanavond is mobiliteit. En in de grote uitdagingen van het terugdringen van CO2-uitstoot... is natuurlijk een heel groot element de energietransitie. En daarin is het heel belangrijk dat we de transportsector, hoe die duurzamer kan worden. En bij ons hebben we vanavond twee Nederlandse pioniers die wat betreft het aanvoeren van een schonere en energie-efficiëntere en duurzamere transportsector. Tessie en Quinten, heel veel dank dat jullie er zijn. We zijn allemaal heel benieuwd naar jullie verhaal. Voordat ik jullie nog verder ga introduceren, even kort twee praktische zaken. Eerst zal Quinten 10 minuten spreken en dan zal Tessie 10 minuten spreken. Tijdens hun verhaal kan je in de chatbox gewoon vragen die bij je opkomen inleveren. En dan zullen zij, nadat ze allebei gesproken hebben, tijdens de Q&A hier antwoord op geven. De officieel duurt de webinar tot 8:30. Maar mocht de Q&A ietsje uitlopen en mocht je nog enkele vragen willen stellen, blijf dan vooral in de webinar en dan kunnen we het dan loopt het nog uit en kunnen we een leuke discussie voeren. Dus we beginnen met Quinten Stijlhorst, CEO en co-founder van het scooterbedrijf Felix. Quinten gaat jullie meer vertellen over hoe we in de toekomst wellicht niet meer onze auto's en scooters als eigendom hebben, maar dat we die met elkaar gaan delen. Quinten kan je hier, denk ik, zelf nog veel leuker over vertellen. Dus Quinten, the floor is yours.
Om te beginnen, dank voor de uitnodiging. Leuk om daar iets meer over te kunnen vertellen. Misschien voordat we beginnen, even een heel klein beetje achtergrond, dat mensen weten vanuit welke positie ik eigenlijk praat. Co-founder van Felix. Wat wij doen is eigenlijk scooters met elkaar delen. En dat doen wij met een simpel appje op je telefoon. Die je toegang geeft tot de scooter. Je kunt zien waar die staat. Je kan hem aan- en uitzetten met je scooter. En dat doen we voor 30 cent per minuut. En daarmee bieden we eigenlijk een heel waardig alternatief aan voor autogebruik, zowel taxigebruik als regulier autogebruik en voor de brandstofscooter in grote steden. En omdat wij zo in de micromobility sector zitten, denk ik dat ik ook goed antwoord kan geven op een aantal vragen die mij gesteld zijn. De eerste die mij gevraagd werd is, als we nou kijken naar hoe de industrie over een tijdje uit zou moeten zien. Hoe zou dat dan moeten zijn volgens jou? Ik denk dat het goed is om, voordat we die vraag beantwoorden, eerst gaan kijken wat is er dan op dit moment mis met de industrie waar we actief in zijn, de transportindustrie. En ik denk dat er eigenlijk verschillende stakeholders zijn die verschillende problemen ervaren. Als we hem even eerst bekijken vanuit het consumentperspectief, dan zien we eigenlijk dat om van A naar B te gaan in grote steden, en denk vooral ook groots, denk vooral aan steden ook buiten Nederland, steden als New York, Londen, Parijs, Tokio. Wat we eigenlijk zien in die steden is dat het, om jezelf te vervoeren in die steden, is het vaak heel erg time consuming. Het is in sommige gevallen heel erg duur, als je bijvoorbeeld kijkt naar hoeveel een taxirit kan kosten. Soms is het heel erg ongemakkelijk, omdat als je bijvoorbeeld met een auto van A naar B gaat, dan heb je weer last met parkeerproblematiek, je hebt last van congestie. Het kan soms heel vervelend zijn, omdat er bijvoorbeeld niet directe verbindingen zijn, of omdat bepaalde vervoerslijnen niet lopen op het moment dat jij wilt gaan. Denk bijvoorbeeld aan 's avonds wanneer er veel minder openbaar vervoer is. En ook vanuit het klantperspectief zien we dat er gewoon heel veel overlast is van de luchtverontreiniging. En wat daarbij interessant is, denk ik, is dat het niet zozeer alleen is vanuit het CO2-principe, waar we natuurlijk steeds meer over horen in het nieuws, wat heel erg goed en positief is. Maar waar we het vaak niet over hebben, zijn de verschillende fijnstofemissies, die niet zozeer voor het broeikaseffect een heel groot probleem zijn, maar gewoon dag tot dag voor alle mensen die in een stad wonen, omdat dat eigenlijk vanuit het transport de grootste kankerverwekkende stoffen zijn die gerealiseerd worden. En daar moeten we echt zo snel mogelijk iets aan doen. Nou, wat we daarnaast zien is dat er ook een andere groep stakeholders is die tegen een probleem aanloopt. En dan moeten we dat echt gaan kijken vanuit het overheidsperspectief. En wat we eigenlijk zien is dat overheden willen heel graag veranderen en willen heel graag verbeteren. Maar lopen gewoon tegen een aantal problemen aan die voor hen ook zelf lastig zijn om op te lossen. Nou, ik had al vanuit het consumentperspectief verteld dat de infrastructuur is eigenlijk overbezet. En vanuit een overheidsperspectief is dat gedeeltelijk vervelend, omdat het gewoon voor de mensen die in de stad wonen vervelend is. Maar er zit ook een hele grote economische component aan. Het is namelijk heel erg duur voor transport in steden, wat langzamer duurt dan, of wat langer duurt voordat ze van A naar B zijn, vergeleken met het feit dat er geen files zouden zijn. Als we dan kijken naar oplossingsrichtingen, dan zien we eigenlijk dat het financieel gezien gewoon niet haalbaar is om in elke straat in een grote stad OV-hubs aan te leggen. Als je gewoon ziet hoeveel het kost om bijvoorbeeld metrolijnen ondergronds aan te leggen, maar dat geldt ook in gedeeltelijke mate ook voor bijvoorbeeld de tramverbindingen, dan zien we dat het gewoon heel erg veel geld kost. En dat de investeringen die daarvoor nodig zijn zichzelf nooit in een korte teruglooptijd eigenlijk weer terugverdienen. Dus dat is een hele grote uitdaging voor de gemeente. En ook omdat we zien dat, zoals elke gemeente, ze zijn allemaal cash constrained. Dus er is maar een bepaalde hoeveelheid geld die er binnenkomt, afhankelijk van het inkomen en de belasting dat daar ook betaald wordt van de mensen in die stad. Terwijl er enorme opgaven zijn ten aanzien van het moeten verbeteren van de infrastructuur. En dat die combinatie eigenlijk, die wordt eigenlijk sterker en sterker. En die uitdaging wordt ook groter en groter. Want eigenlijk, welk rapport je dan ook bijpakt, of het nou van de United Nations is, of van McKinsey, of welke andere partij dan ook. Je ziet eigenlijk dat iedereen het erover eens is dat we qua urbanisatie, dat die trend blijft bestaan. We zien dat 68% van de wereldbevolking die leeft in grote steden in 2050. Dus je ziet eigenlijk dat steeds meer mensen op een steeds kleiner oppervlakte gaan wonen. En daar moeten we eigenlijk met elkaar een oplossing voor zien te verzinnen. Als we dan kijken naar wat zouden die oplossingsrichtingen nou kunnen zijn, dan denk ik dat wij vanuit mijn bedrijf, wij geloven heel erg dat er in de toekomst een stad gecreëerd wordt die enkel en alleen nog openbaar vervoer kent, aangevuld met verschillende vormen van deelmobiliteit. Dus je moet het echt zien als openbaar vervoer is eigenlijk de enige optie om grote groepen mensen, massa's mensen, van de ene plek naar de andere plek te brengen. Maar we weten ook allemaal dat het nooit heel fijnmazig kan, want dat geld is er niet en die tijd is er ook niet om het aan te leggen. Het kost veel te veel tijd. Dus dat zal altijd aangevuld moeten worden met verschillende vormen van deelmobiliteit. En dat dient dan ook echt als de haarvaten van de stad. Dus daarmee zorg je eigenlijk dat eigenlijk individueel openbaar vervoer, namelijk de micromobility oplossingen, aangevuld met openbaar vervoer, hetgeen wat we inmiddels kennen, dat zorgt eigenlijk denk ik voor een hele krachtige propositie. En ik denk ook dat we door middel van de macrotrends die spelen, door middel van de belangen om naar een duurzamere wereld te gaan, dat eigenlijk echt een vlucht gaat nemen in de aankomende 10, 15 jaar. En ik denk dat een heel belangrijk concept wat daarin gaat meespelen is de propositie mobility as a service. En misschien dat niet iedereen in deze webinar weet wat dat is. Mobility as a service staat eigenlijk voor het feit dat je mobiliteit niet langer meer realiseert door een voertuig te kopen, te bezitten en daar gebruik van te maken. Maar dat je eigenlijk in de meest simpele vorm een bepaald vast maandbedrag betaalt en dat je daarmee toegang hebt tot alle vormen van mobiliteit. En wat we op dit moment zien is dat er verschillende initiatieven ontwikkeld worden. Dat zien we in Nederland als ook in het buitenland. We zien het vanuit overheden, we zien het vanuit de grote openbaar vervoerpartijen ontwikkeld worden, maar ook vanuit de Ubers en de Googles. Waar we denk ik naartoe gaan is een wereld waarin je dus eigenlijk je mobiliteitsbehoeften in de palm van je hand hebt. En waar alle mogelijke mogelijke middelen van transport op aangesloten zijn. En dat jij dus situatieafhankelijk voor de flexibele reiziger kunt kiezen. Ik moet van, als we het over Nederland hebben, van Amsterdam naar Rotterdam. Dan zorg ik dat ik het eerste stukje met een gedeeld elektrisch autootje doe, want het regent. Dan pak ik op Centraal Station een trein naar Rotterdam toe. En daar gebruik ik de elektrische brommer of de elektrische fiets om het laatste stukje te doen. En ik denk dat een transitie gaat zijn die nog op dit moment helemaal in de kinderschoenen staat. Maar waar we nu al wel de eerste initiatieven van zien. En dat dat dus ook echt grensoverschrijdend gaat zijn. Dus ik denk dat op het moment dat je niet van Amsterdam naar Rotterdam gaat, maar van Amsterdam naar New York, dat je met diezelfde app uiteindelijk in New York ook alle verschillende vormen van mobiliteit kan aanbieden. En omdat dit een nieuwe trend is en omdat deze vanuit een soort van tech-enabled gaat worden, denk ik dat dit ook een hele belangrijke en een hele grote driver gaat zijn van meer duurzaam vervoer. Omdat voor die Maas-applicatie echt in de lucht kan zijn, zal je zien dat er heel veel wet en regelgeving is, omdat het iets is wat in de openbare ruimte plaatsvindt. En omdat het vanuit wet en regelgeving ook deels gedreven gaat zijn, zullen ze ook harde eisen gaan stellen aan de manier waarop de voertuigen die in een stad actief zijn op basis van een Maas-platform daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de duurzaamheid van die stad. En niet zozeer alleen in het uitstoten van wat ze dan niet moeten doen. Maar bijvoorbeeld ook, hoe zorg je ervoor dat er geen overlast ontstaat? Hoe zorg je ervoor dat je altijd bereikbaar bent als een klantenservice? Dus dan krijg je eigenlijk een hele mooie waardepropositie. Dan de tweede vraag die mij gesteld werd. En dat is, wat zijn nou de grootste uitdagingen om uiteindelijk bij dat toekomstbeeld te komen? En wat we daar eigenlijk zien is dat er eigenlijk drie dingen samenkomen die voor de grootste belemmering zorgen dat we niet sneller gaan dan wat we nu doen. Dus ik denk dat we een mooie stap maken, maar we gaan nog niet snel genoeg in mijn optiek. En een van die dingen is dat we zien dat wet en regelgeving volgt altijd innovatie. En dat leidt tot een aantal knelpunten en tot een aantal punten van wrijving. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat we eigenlijk sinds kort in Nederland hebben een wet- en regelgevend kader wat aangeeft hoeveel voertuigen je mag exploiteren in een bepaalde regio. Je ziet dat de vraag vanuit de markt veel groter is. En op het moment dat je meer voertuigen mag aanbieden, zou je ook een groter servicegebied kunnen bedienen met meer mensen die meer waarde gaan ervaren vanuit die value proposition. En dan zul je eigenlijk een soort van zelfvervullend zelfvervullend prophecy hebben dat meer mensen dus een duurzaam voertuig gaan gebruiken. Dus dat is een hele belangrijke. Ik denk dat we het zien op basis van het... er is op dit moment geen gestandardiseerd framework van Maas. Dus je moet je voorstellen dat als verschillende operators in een Maas-app willen hangen met hun propositie, dan is het dus heel prettig als er één tech-standaard is waarop jouw product en jouw tech moet aansluiten. En wat we nu zien is dat het dusdanig versnipperd is, alleen al in Nederland, dat het heel moeilijk is om iets te bouwen. Want als je iets bouwt voor de ene stad, dan vraagt een andere stad voor iets totaal anders. En je hebt een bepaalde hoeveelheid resources die je maar één keer kunt inzetten. Dus als daar één framework van zou zijn, zou dat veel prettiger zijn. En daar komt dan bij dat wij niet alleen in Nederland opereren. En straks de stad van de toekomst is ook niet meer alleen een lokaal gebeuren. Dan wil je eigenlijk dat er een soort van internationale standaard komt. Waarbij het natuurlijk nog heel erg de vraag gaat zijn wie uiteindelijk die standaard gaat neerzetten. Is dat zijn dat de Ubers van deze wereld of zijn dat de overheden omdat zij graag de baas willen blijven van hun data? Ik denk dat dat nog iets is waar nog een ei over gelegd moet worden. Ik denk dat een tweede uitdaging is de hoge capex, dus de hoge kapitaalintensiteit die verschillende vormen van deelmobiliteit hebben. Makkelijk voorbeeld, je kunt je voorstellen dat het aanschaffen van 1000 auto's kost veel geld of van 3000 scooters kost veel geld. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je minder snel kunt opschalen dan je zou willen. En wat we ook zien, zeker in het geval van de stepjes en de brommetjes, het zijn voor schuldfinancierende partijen zijn het nieuwe voertuigcategorieën, waarvan ze eigenlijk weinig weten. Ze weten niet goed wat de restwaarde is, ze weten niet goed wat de levensduur kan zijn van die voertuigen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat het moeilijk te financieren is. En als het moeilijk te financieren is, betekent dat ook dat je minder scooters op de weg kan zetten. Wat dus weer leidt tot een meer suboptimale waardecreatie voor de klant. En dat zorgt er dan weer voor dat je minder mensen hebt die gebruik maken van je dienst. En dus dat er hogere, wat we noemen, switching costs zijn van het bezitten van een auto naar de zekerheid hebben dat als ik een elektrische deelauto wil hebben, dat er ook altijd eentje is. Want er zijn niet zoveel auto's op dit moment. Om het wat praktisch te maken, ik heb één voorbeeld genomen vanuit Amsterdam, waarbij we dus nu zien dat we eigenlijk gecapt worden als deelmobiliteitsaanbieder. En dat geldt voor ons, maar het geldt ook voor de deelauto's, de deelfietsen, et cetera. Met een relatief beperkt aantal voertuigen. Dat zorgt ervoor dat er wel samenwerkingsmogelijkheden zijn tussen bijvoorbeeld een gemeente als Amsterdam, Diemen, Amstelveen. Maar dat we die niet kunnen uitbaten op dit moment, omdat we niet meer dan die 350 scooters mogen gebruiken. En op het moment dat de loopafstand te groot is, omdat we een groter servicegebied hebben, ja, dan werkt de propositie niet. Terwijl het natuurlijk eigenlijk haak staat op wat de gemeente eigenlijk willen. Want ze willen graag dat we met elkaar allemaal duurzame vervoersmiddelen aanbieden. En ook dat er heel veel intra-city samenwerking is. Even kijken, ik zit geen idee hoe ik in de tijd zit. Dus ik denk dat ik wel naar de laatste slide ga. En de laatste slide gaat eigenlijk over wat kunnen de luisteraars en de kijkers van deze webinar op dit moment doen om bij te dragen aan die visie. Dat is een aantal dingen heel concreet. Ik zeg zelf al tegen mensen, een van de grootste problemen van het openbaar vervoer is de first and the last mile. Dus hoe zorg je ervoor dat je efficiënt naar het station toe gaat en hoe zorg je ervoor dat je snel en efficiënt het station kan verlaten op de eindbestemming naar de echte eindbestemming. En die oplossingen die zijn er tegenwoordig. Dus wees je er heel erg van bewust dat op het moment dat je openbaar vervoer gebruikt anno 2020, gecombineerd met verschillende vormen van deelmobiliteit, dat je de tijd die je ineens qua reistijd terugkrijgt, of niet terugkrijgt, maar de tijd die je hebt met reistijd, die kan je ineens heel efficiënt gebruiken. Dat creëert heel veel waarde. En je ziet ook dat het een relatief goedkope manier is van vervoer op dit moment. En degene die ik het zelf het belangrijkst vind om mee te geven aan de luisteraars is, je kunt tegenwoordig, in de tijd waarin we nu leven, kun je echt zowel impact maken op je persoonlijke carrière als impact maken op je op de wereld een beetje beter maken. En ik ben daar zelf echt een sterk gelover van. Er is heel veel toegang tot hoogopgeleide mensen. Er is heel veel toegang tot tech, dus je kan best wel snel iets heel groots maken. Er is best wel veel toegang tot kapitaal. Schuldfinanciering is soms wat minder makkelijk, maar zeker met venture capital kapitaal. Dus waar je vroeger misschien iets meer nog in de mindset zat, ik zelf in ieder geval toen ik nog studeerde, je moet of kiezen voor ik ga de wereld verbeteren of ik ga impact maken op mijn persoonlijke carrière en veel geld verdienen. Ik ben er echt heilig van overtuigd dat we tegenwoordig in een tijd leven dat dat echt hand in hand gaat. En dat is ook echt een handreiking naar iedereen die luistert. Wees je ervan bewust en weet dat je het allebei kan doen en dat het niet of het een is of het ander. Dank voor jullie aandacht en tijd.
Ja, dankjewel Quinten voor je mooie inspirerende en interessante verhaal. Ik zou eigenlijk direct het woord aan Tessie willen geven, maar aangezien techniek meer iets voor jullie is dan voor de meiden van de broeikast, wil ik aan jou vragen, Quinten, zou jij Tessie host kunnen maken?
Even kijken, more make host Tessie.
Yes.
Yes.
Het woord aan jou.
Ja, ten eerste super bedankt voor de uitnodiging om hier vanavond te zijn. Super gaaf verhaal ook van Felix. Ik ben zelf enorm fan van deelvervoer. Het heeft mij ook al een aantal keren gered. Ik heb een paar keer 's nachts op een station gestaan dat er geen trein meer reed, maar dat er wel een deelauto beschikbaar was. Dus voor iedereen, ik heb geen scooter nodig, maar ik zie ze wel vaak rijden. En ik vind alle extra vormen van mobiliteit fantastisch eigenlijk. Het maakt ons flexibeler in alles wat we doen. En vooral omdat de meeste vormen duurzaam zijn. Ik werk namelijk bij Lightyear, bij een start-up dat werkt aan een elektrische zonneauto. En een heel efficiënte elektrische auto, die heeft 725 kilometer range. En met geïntegreerde zonnecellen kan deze auto zichzelf ook nog opladen. Daarover straks wat meer. Mij is ook de vraag gesteld, in het beste scenario, hoe ziet de sector waarin jij werkt er anno 2040 uit? Ik ben er zelf heilig van overtuigd dat met de trends die we zien, dus het elektrificeren van auto's, maar ook het autonoom rijden, dat we toegaan naar een toekomst waarbij hopelijk straks mijn kinderen geen rijbewijs meer mogen hebben en dat de auto's zichzelf rijden. Ik geloof dat op dit moment zijn we nog niet zo ver. Het autonoom rijden is nog niet zo goed om dat helemaal, zeg maar, op grote schaal te implementeren op de openbare weg. Maar ik geloof dat wanneer wij een goed 5G-netwerk hebben, dat je zo snel data heen en weer kan sturen. En dat is niet alleen iets wat ik geloof, maar dat is ook iets wat bewezen is, dan kun je de hersenen van die machines, van die autonome auto's, eigenlijk op een centrale locatie zetten, waardoor je veel meer rekenkracht in één auto kan stoppen, want je stuurt simpelweg de data heen en weer. En ik geloof dat dat een hele belangrijke stap gaat zijn naar dus wijdverspreid gebruik van autonome deelauto's, ook onder andere. Ik ben er ook heilig van overtuigd dat gebruik, dus mobility as a service, veel populairder gaat zijn dan bezit. Zeker omdat auto's 23 uur per dag niks aan te doen en onderhoud van benzineauto's, et cetera. Dus je wil gewoon van A naar B op een comfortabele manier. En daarbij denk ik ook zelfs dat wat je gezien hebt met elektrische auto's is dat mensen heel erg onthaasten. Je rijdt rustiger, het rijdt fijner. Je voelt je, gek genoeg uit onderzoeken blijkt dat mensen zich dus ook meer zelfverzekerd voelen. Omdat elektrisch rijden heel soepel is. Maar vooral dat onthaasten vind ik een mooie bijvangst van elektrisch rijden. En ik denk met autonome auto's, waarbij je dus je reistijd kan benutten. Om te ontspannen, om je mail te checken, whatever. Gaat ervoor zorgen dat wij straks het verfielenprobleem hebben opgelost. Dus we zullen misschien nog wel in de file staan. Maar dat vinden wij geen probleem meer. Want de tijd die wij daaraan kwijt zijn, kunnen we gewoon rustig benutten. Dus ook hier krijg je gewoon veel meer tijd terug. En met name als alles duurzaam is, minder uitstoot. Dus dat is een beetje mijn toekomstbeeld. Daarbij denk ik ook nog dat een van de eerste toepassingen vond ik heel mooi in Nederland van autonome pods was voor ouderen die elk kwartier naar een fysiotherapeut moesten op 200, 300 meter afstand. Nu was er elke keer een busje met een chauffeur die mensen heen en weer reed en dan een kwartier moest wachten voor half uur. En dat was een van de eerste toepassingen van een autonoom busje in Nederland. Dus ik denk dat het ook een stukje enablement gaat bewerkstelligen. Dus voor mensen die anders niet of nauwelijks meer buiten de deur komen, omdat ze dat gewoon niet kunnen, dat een echt autonome pot hun daarbij gaat helpen. Dus veel sociale verbeteringen. Hier zie je een grote parkeerplaats met veel auto's. Ik denk ook dat we straks het elektriciteitsnetwerk voor een deel rijdend is. Dus alle auto's zullen onderdeel worden van dat elektriciteitsnetwerk. Dus je krijgt heel veel nieuwe businessmodellen. Dus een leasepartij wordt straks gewoon de nieuwe energieleverancier. We moeten nog een paar stappen nemen voordat we zover zijn. Wat je hier ziet op de slide is eigenlijk een wereldkaart. Die hebben wij 2 jaar geleden gemaakt. En in die oranje vlekken in die gebieden had je toen laadpunten voor elektrische auto's. Dus dat was binnen een straal van 60 of 100 kilometer. Maar wat je hier ziet is dat het grootste deel van de wereld, het blauwe gedeelte, nog geen laadinfrastructuur heeft voor elektrische auto's. Een van de grote belemmeringen daarbij, het is een beetje een kip-en-ei verhaal. En dat is misschien wel de bekende discussie dat er zijn geen laadpalen, want er zijn nog geen mensen die elektrisch rijden. En waarom rijden mensen nog niet elektrisch? Omdat de aanschafprijs van de auto's hoog is, de range is nog beperkt. En die infrastructuur is het dus nog niet. Maar met name range is de laatste jaren heel erg op ingezet om dat te verbeteren. Maar we zijn er nog niet. Je ziet dat de use cases die mensen graag zouden willen gedekt willen zien in één auto, voor de meeste auto's nu in de markt nog niet in de buurt komt van wat mensen willen. Daarbij komt dat de prijs vaak nog heel hoog is. Dus de automotive industrie heeft als strategie gehad, we willen meer range bieden en dan gaan we meer batterijen in de auto stoppen. Maar de batterij is nou net het duurste onderdeel van die auto. Dus de prijs van de elektrische auto's ligt hoog. De volumes waren nog laag. Dus dat betekent dat relatief gezien mensen nu nog steeds denken in ieder geval dat ze duurder uit zijn met een elektrische auto. Want uiteindelijk kosten per kilometer is het soms al goedkoper. Maar voor de gewone consument die wil gewoon een lage aanschafprijs. Dat is dus een probleem. Daarbij natuurlijk de infrastructuur. Dus mensen gaan pas elektrisch rijden als er laadpalen zijn. En die laadpalen moeten geïnstalleerd worden. Iemand moet daarvoor betalen. De overheid in dit geval moet dat doen. En je ziet gewoon heel erg dat in Nederland of de landen waar het beleid er al was, het stimuleringsbeleid, daar zie je nu veel elektrische auto's. In Nederland hebben we 25% van alle laadinfrastructuur van Europa. Maar ga naar Spanje of Italië en je vindt al nauwelijks meer laadpalen, laat staan dus elektrische auto's. Dus dat zijn een aantal belemmeringen. En ja, de manier waarop wij dat willen oplossen bij Lightyear is eigenlijk om te zeggen, nou, wij gaan de auto aanpassen en efficiënter maken en zorgen dat je met een kleine batterij en met zonnecellen, dus een kleine batterij, met een kleine batterij veel range hebt door de auto efficiënt te maken. Plus met zonnecellen kan je jezelf opladen. Dus je krijgt een auto met veel range, laag prijs en eentje die overal zijn werk kan doen. Want je hebt geen laadpaal meer nodig, want je hebt de zon als laadpunt. Plus een stopcontact. En het stopcontact geeft je 300, 400 kilometer range in een nacht. En dat betekent dat eigenlijk je nu al elektrisch kan gaan rijden op al die plekken waar het net nog blauw was. Dus al die plekken in de wereld waar nog geen laadpunten zijn voor elektrische auto's, zou je met een zonneauto al elektrisch kunnen gaan rijden. Maar het allergrootste probleem nu is schaal. Dan haak ik een beetje aan op de laatste slide, op het laatste punt van net. Als start-up in Nederland met een grote ambitie, een wereldwijde ambitie en een hardwarebedrijf, die veel ontwikkelkosten maakt om dit concept neer te zetten, is toch het investeringsklimaat in Europa en in Nederland sluit daar niet echt bij aan. Dus je hebt echt een nadeel als je dit soort dingen wil doen en je basis in Europa ligt. Je ziet dat in Amerika kun je veel sneller groeien. Er is veel meer kapitaal beschikbaar. Dus dat is wel echt een van de belemmeringen in de markt. En als deze slide, wou ik nog heel even laten zien, sorry. Wat je hier ziet is om nog heel even het verschil duidelijk te maken tussen het concept wat wij proberen neer te zetten en andere auto's nu. Waarom kunnen zij nou niet zo snel schalen? Dus wij proberen echt een schaalbaar concept neer te zetten waardoor je snel de kosten omlaag kan krijgen. En hier zie je dat wij doen dat dus door de auto efficiënt te maken. En je ziet hier rechts onderaan de range van de auto tegen de kosten van de auto. Dus die kosten met name gedreven door de batterij. Door de auto efficiënt te maken heb je kleine batterij, veel range en goedkope auto. Maar dus nogmaals, heb je wel schaalgrootte nodig. Om zover te komen dat we zeg maar dit soort ondernemingen ook in Nederland, ook in Europa kunnen gaan financieren, hebben we eigenlijk aan de ene kant nog veel meer ondernemerschap nodig. Dus hoe kan jij nou een bijdrage leveren om dit toekomstbeeld te stimuleren? Aan de ene kant is hetzelfde advies als Quinten. Zorg dat je dingen uitprobeert. Zorg dat je die nieuwe mobiliteit gaat ontdekken. En ambassadeur van wordt, spread the news. Aan de andere kant, jij kan ook echt een bijdrage leveren. Door als student op zoek te gaan naar de projecten. En op zoek te gaan naar die mobiliteit van de toekomst. Want ik denk bij uitstek tijdens je studententijd. Heb je zoveel mogelijkheden en zoveel slimme mensen om je heen om in een soort veilige omgeving te innoveren. Dus Lightje is ontstaan vanuit het Solar Team Eindhoven. Daar hebben studenten jaarlang op de universiteit met ondersteuning van faciliteiten kunnen werken aan deze zonneauto, aan dit concept. En dat is eigenlijk een hele mooie gratis proeftuin. Dat zijn allemaal kosten die je niet bij een investeerder hoeft op te halen, maar dat doe je gewoon lekker bij sponsoren. En de allerlaatste oproep van hoe, geloof jij nou ook in duurzame mobiliteit, in deelconcepten, in zonneauto's, in autonome pods? Dan is het vooral spread the news. Wij merken, of in ieder geval ik merk, dat wij soms nogal in een bubbel leven. Dus dat ik denk dat iedereen wel weet dat de toekomst van mobiliteit, dat elektrisch is en dat autonoom is. Maar toch merk ik heel vaak dat mensen nog net niet helemaal op de hoogte zijn. En door zelf dus inderdaad al die mobiliteitsvormen te proberen, ga je ook andere mensen meenemen, ga je andere mensen overtuigen. En het is vooral een open mindset hebben en het zelf uitproberen. En de laatste toevoeging die ik daaraan wil doen. Het goede nieuws is dan ook, ondanks dat de Lightje One nu heel duur is, dat er één organisatie is die er 20 heeft besteld. En die dus ook de Lightje One in een deelautoconcept over 2 jaar door Nederland verspreid zal neerzetten. Dus iedereen kan straks alvast een keertje in de Lightje One rijden. Dank jullie wel.
Wat een goed nieuws. Dank ook jij, Tessie, voor je prachtige en inspirerende verhaal. Deze foto die ik nog van deze auto ziet, maakt me helemaal hebberig. Hij ziet er prachtig uit. Ik denk dat het is al 8:30, dus laten we maar meteen overgaan op de Q&A. Als het goed is, zien jullie vragen in de Q&A-box. En ik stel voor dat jullie gewoon, misschien Quinten, wil jij beginnen met een vraag beantwoorden, zodat Tessie ze nog even kan lezen.
Max, jij vraagt als eerste, wat is jullie plan om de market cap die Check nu pakt terug te krijgen? Voor de andere mensen, Check is een concurrent van ons. Die is begin dit jaar op de markt gekomen. Het antwoord is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant zien we dat, omdat er veel meer vraag is naar het product dan aanbod, zelfs in een markt waar 2 partijen met maximaal 700 koets in Amsterdam actief mogen zijn, dat we eigenlijk zien dat de vraag toeneemt als er meer voertuigen beschikbaar komen van beide partijen dan dat Felix enkel en alleen op sinds recentelijk 350 scooters zo zitten. Dus we zijn niet zozeer bang dat Check meer market cap pakt. We proberen juist samen met Check en ook in andere markten met andere aanbieders naar de gemeente te laten zien hoeveel mensen wij vervoeren en daarmee de market cap omhoog te krijgen, zodat we als partijen allemaal een stuk meer van de pie kunnen maken. We samen maken eigenlijk de pie groter. Dan de andere kant van het verhaal is, ik geloof dat mensen altijd een specifieke voorkeur zullen hebben voor de ene aanbieder ten opzichte van de andere. Dat laten de resultaten ook zien vanuit het klantonderzoek. Daarbij speelt de user experience een hele belangrijke rol. Dus welke partij biedt features aan waar de klant echt op zit te wachten. Hoe zorg je ervoor dat je als je maximaal een bepaalde hoeveelheid scooters mag hebben in dat gebied, dat je de operationaliteit van die scooters zo hoog mogelijk houdt, zodat scooters niet offline staan, omdat bijvoorbeeld de batterij verwisseld moet worden of omdat een scooter gerepareerd moet worden. Ik denk dat op basis van de data die wij over 3,5 jaar hebben gegenereerd, dat we daar een enorme voorsprong hebben. En dat zien we ook eigenlijk terug in de unit economics die wij kunnen vergelijken met andere partijen in Europa, met verschillende financierende partijen. Dus dat is het antwoord op Max' vraag.
Tessie, zie jij een vraag die je graag zou willen beantwoorden?
Ja, misschien hier rechtsboven staat, hoe kan het dat Tesla deze range niet kan bewerkstelligen? Klopt het dat zij geen zonnecellen gebruiken en waarom niet? En die laatste vraag laat ik heel even nu nog even links liggen. Het grote verschil in het concept tussen de Lightyear One en onder andere een Tesla is dat Tesla heeft er toen de tijd voor gekozen om de USP van elektrische auto's heel goed neer te zetten. En dat is namelijk acceleratie. Dus zij hebben ontwikkelen auto's die van 0 tot 100 in ongeveer 3 seconden kunnen. Dat is gigantisch snel, zeker omdat die auto ook relatief zwaar is. Dus een Model X weegt 2500 kilo en dat is vergelijkbaar met een mini-vrachtwagentje, maar die kan wel van 0 tot 100 in 2 of 3 seconden. Om dat te kunnen doen, heb je echt gigantisch sterke, krachtige motoren nodig. Die zijn daardoor ook groter en zwaarder. Je hebt meer koeling nodig. Je maakt een grotere aanslag op je batterijpakket. Dus ook daar die constructie wordt zwaarder. Dus je voegt best wel wat gewicht toe om dit mogelijk te maken. Waardoor je dus range verliest. En om dan weer meer range te krijgen, voegen ze vaak meer batterij toe, waardoor die auto zwaarder wordt. En je komt dus in een soort opwaartse spiraal. Wij doen dat precies andersom. Wij zeggen namelijk, nou ja, wij vinden van 0 tot 100 niet per se nodig. Wij vinden het belangrijk dat je zo lang mogelijk kan blijven rijden. En dat betekent dat de acceleratie minder is, maar daardoor de motoren kleiner worden en compacter. En de auto wordt lichter. Je hebt minder batterij nodig. Daardoor is het energieverbruik lager. De auto lichter. Dat rekent zichzelf ook weer door. En je komt op een punt waarbij de motoren in de wielen passen. Dus wij hebben in elk wiel 1 motor. Zet je deze in een Tesla, dan komt hij nauwelijks vooruit, zeg maar. Maar onze auto is veel lichter, aerodynamischer en bij ons lukt dat dus wel. En dat is eigenlijk ook de reden dat Tesla geen zonnecellen heeft, want hun energieverbruik ligt een Tesla 2 keer zo hoog, een Jaguar I-Pace 3 keer zo hoog. En het oppervlakte wat zij beschikbaar hebben is 3 keer zo klein. Dus in totaal zit daar een factor 6-7 tussen, dat je met dezelfde auto kan rijden op diezelfde zonne-energie. Dus je kan 6-7 keer minder kilometers op dezelfde zonne-energie rijden. Dus heeft het ook minder zin. Jij weer?
Ja, helemaal goed. Ik zag net dat ik volgens mij 2 vragen in 1 kon beantwoorden. In ieder geval vraag van Frederik Glazender. Als ik het goed uitspreek, hoe zorgen jullie ervoor dat de elektriciteit van de Felix of elektrische auto op groene energie opgeladen wordt? Nou, als ik voor Lightyear mag spreken, omdat de energie opgewekt wordt vanuit de zon, dus dat is vrij groen. En vanuit Felix is het zo dat wij enkel en alleen gebruik maken van energieleveranciers die gebruik maken van duurzaam opgewekte energie. Dat doen wij zowel voor de brommetjes die wij hebben rondrijden, als ook voor de elektrische busjes die de batterij verwisselen. We proberen die duurzaamheid door te voeren en de duurzame energie door te voeren door ons hele businessmodel. Dus daarmee borgen we die. Even kijken. En ik zag nog een vraag. Ik zie 2 vragen van Françoise Schukking en van Carmen van Veen, die een beetje over hetzelfde gaan volgens mij. De vragen gaan over het feit dat veel mensen op dit moment nog een deel van hun identiteit ontlenen aan een auto, motor en hoe we daar tegenaan kijken als straks met Maas mobiliteit meer een commodity is. Als ik hem zo goed samenvat voor beide personen. Mijn visie daarop is eigenlijk als volgt. Ik denk, dat zien we ook echt terug in de data die wij uitvragen bij onze klanten vanuit de focusgroep en vanuit de surveys, dat waar het uiteindelijk om gaat is hoeveel groter is het voordeel wat je in de waardepropositie biedt ten opzichte van alle nadelen die erbij komt. En ik denk dat we naar een propositie gaan waarbij de voordelen zoveel groter zijn, dat het zoveel goedkoper is om niet meer te bezitten, maar alleen nog maar gebruik te maken van niet zozeer één product, maar van alle producten die er op de markt zijn. Dat het op een gegeven moment een soort van no-brainer wordt te kiezen voor gedeeld in plaats van ownership. En ik denk dat bijvoorbeeld hier ook een heel belangrijke factor zit hem denk ik ook in leeftijd en ook in adoptiegraad. Dus als ik kijk, ik ben nu zelf bijna 33. Eigenlijk alle mensen om mij heen, die wonen in Amsterdam of in Parijs, waar mijn vriendin woont, die bezitten al niet langer meer een eigen auto. Vaak nog wel eigen fietsen, maar niet eigen auto's. Als ik dat afzet tegen bijvoorbeeld de doelgroep van mijn ouders, dan zie ik dat daar iedereen nog een eigen vervoersmodaliteit heeft. En ik denk dat we steeds meer gaan naar een grotere groep mensen, een jongere generatie, die minder hun identiteit ontleed aan het bezit van een bepaald voertuig. En steeds meer aan andere producten hun identiteit gaan ontleden. En voor dit soort dingen vooral voor gemak gaan en voor zekerheid gaan.
Misschien een beetje aanhaken daarop. Dus zoals je aangeeft inderdaad, dat de potentie voor gedeeld vervoer om heel goedkoop te zijn in kosten per kilometer is heel groot. Dus als je autonome deelauto's hebt die veel kilometers maken, dan krijg je hele lage, dan kan je de aanschafwaarde zeg maar over heel veel kilometers verdelen. Plus wat dan worden eigenlijk de operationele kosten per kilometer belangrijker in de business case, zeker als je zeg maar per kilometer of pay per use gaat aanbieden. Dus dan is het hebben van een heel efficiënt elektrisch platform is een heel groot voordeel. Zeker omdat ook bij autonoom rijden, de acceleratie is helemaal niet nodig. Want dat is helemaal niet prettig. Dus ook Tesla heeft ergens in hun jaarverslag onder de sectie milieu staan dat als zij heel erg in gaan zetten straks op autonome auto's, dat bijvoorbeeld hun acceleratie in veel minder zal worden en de motoren kleiner. Dus dat is waar wij de overlap zien tussen het concept wat wij nu neerzetten, dus een heel efficiënte elektrische auto en autonoom rijden. En ik zag een andere vraag die ik ook gelijk misschien wel wil beantwoorden, is eentje die de vraag of wij denken, en dan ga ik wel voor mezelf spreken, dat luchtverkeer ooit ook minder vervuilend zou worden. Elektrisch vliegen op zonne-energie. Er is ooit een project van een drone met hele grote vleugels geweest, met zonnecellen daarin, die de hele wereld over is gegaan. Solar Impulse heet het project, geloof ik. Dus dat is al een keer gedaan, maar dan kun je weinig meenemen. Maar elektrisch vliegen ben ik zeker van overtuigd dat er ook gaat komen. Sterker nog, Noorwegen heeft al gezegd dat ze in 2040 alle binnenlandse vluchten elektrisch willen maken. Er zijn ook al verschillende initiatieven. En ook hier zit het eigenlijk in kosten. Dus elektrisch vliegen uiteindelijk is gewoon goedkoper. En zeker als je het hebt over een B2B-markt, is total cost of ownership is gewoon een heel belangrijk voordeel voor dat soort use cases.
Cool. Ik ga ze gewoon het rijtje af hoor. Denken jullie dat innovaties als deze ons afleiden van het verbeteren van het OV/treinen goedkoper maken? Ik heb daar zelf best wel een uitgesproken mening over. Want ik denk namelijk dat het precies het tegenovergestelde is. Wat wij zelf binnen Felix zien, is dat meer dan 20% van alle ritten die starten of eindigen bij een OV-hub in Amsterdam. En met OV-hub bedoel ik een van de treinstations, niet de metrostations. Onze data laat daadwerkelijk zien dat wij een groot probleem oplossen van de verschillende vervoersaanbieders. Namelijk, mensen willen wel deels met de trein, maar ze moeten dat laatste stuk moeten ze dan nog overbruggen. Nou, daar is de OV-fiets gelukkig een heel goed voorbeeld van. Maar soms, als het wat verder van het centraal station af ligt, dan heb je andere vormen nodig. En ik denk dat we, als we gewoon puur kijken naar de data, dat we dus ook zien dat juist die complementariteit van zowel openbaar vervoer met verschillende vormen van deelmobiliteit, wat ik zelf altijd noem, eigenlijk dat is gewoon individueel openbaar vervoer, Dat versterkt juist heel erg de kracht van openbaar vervoer op zichzelf. En ik denk dat dit is, dus dat is op zich wel interessant. Dit is dus ook niet iets wat wij de verschillende openbaar vervoerspartijen moeten uitleggen. Want sterker nog, daar werken we juist mee samen. Met HTM hebben we een formele samenwerking met de andere openbaar vervoerspartijen, RET, GVB. Daar werken we mee samen, omdat ook zij zien dat wij samen een sterkere propositie hebben dan dat dat los van elkaar staat.
Ik kom er weer even tussen, ja, om de webinar te eindigen. Ik zou Quinten en Tessie heel veel dank voor jullie inspirerende verhalen en alle interessante inzichten die jullie ons hebben gegeven. Er komt een duurzaam cadeautje jullie kant op als bedankje. En aan het publiek nogmaals dank voor alle vragen en voor jullie aanwezigheid. Als laatste is het misschien goed om te benoemen dat volgende week komt onze podcast op dinsdag uit, waar we verder ingaan op het thema mobiliteit. En ook de overgebleven vragen vanuit de Q&A, die zullen we meenemen. En over 2 weken is weer een volgende webinar. En die webinar zal over het thema verpakkingen gaan. Dus graag zien we jullie dan weer allemaal terug. En nogmaals, Tessie en Quinten, heel veel dank.